Jerobeam en de twee profeten. Het brengt ons in 1 Koningen hoofdstuk 13, waar wij terechtkomen in een oudtestamentische geschiedenis. En daarna ben ik meteen geneigd te zeggen, nou ja, geschiedenis, het is historisch van geen enkel belang. Want wat gebeurt er nou eenmaal? Nou helemaal, wat er gebeurt is dat koning Jerobeam, de kersverse koning van Israël, zijnde het zogeheten tienstammenrijk, die heeft een eigen godsdienst ingericht. Ik kan zeggen naar het voorbeeld van zoveel die dat vandaag ook doen, maar dat is krom natuurlijk. Maar laat ik zeggen, in onze dagen gebeurt dat nog steeds. Hè. Dat heet een eigenwillige of een eigendunkelijke godsdienst in Colossense. Maar goed, Jerobeam die deed dat ook en hij was lang niet de eerste die dat deed. De eerste was misschien wel eigenlijk, binnen Israël was het eigenlijk Aaron, hè, dat weet u, hè. Die van dat gouden kalf. Ja, want hij mag dan de eerste hoge priester geweest zijn en de grondlegger van het priesterschap onder het oude verbond, maar hij was ook de formeerder, om zo te zeggen, van het gouden kalf. En later in de geschiedenis, toen Jerobeam van Jeruzalem was afgesneden en van de tempel des Heren en hoe het allemaal maar heten mag, toen dacht hij, weet je wat, want het is gewoon politiek, ik moet toch een eigen godsdienst voor mijn eigen volk zien te verzinnen, want anders dan gaan ze allemaal naar Jeruzalem. Dat is net zoiets als dat alle Nederlanders een paar jaar per jaar naar België zouden gaan om daar enige feesten te vieren. Dat kan nou helemaal niet. Het broedervolk, weet u wel. Dus toen richtte hij ook een eigen godsdienst in, maar u weet, politici zijn niet erg vindingrijk, dus hij kon ook niks anders bedenken dan maar weer een gouden kalf. Het enige nieuwe was dat hij er meteen twee liet maken. Erg luxe, denk ik al. Doe mij er twee. Wat hij toen deed. Kent u dat lied nog? Is een gouden kalf ook een statussymbool? Oh ja, doe mij er twee. Van wie was dat liedje? Toch eens navragen bij de buurman, Bos. Nou, in ieder geval, Jerobeam maakte twee gouden kalveren, zette er één in het uiterste noorden, in Dan, zodat de richting waarop het volk georiënteerd was, was niet meer naar het zuiden, maar naar het noorden. Het was al het noordelijke rijk. En oh ja, ook nog één in Bethel, wat toch wel aardig is vanwege de naam, want Bethel is huis Gods, dat weet u, hè. Het huis van God, een lange geschiedenis waar ik u vandaag dan maar niet mee zal vermoeien, want ik moet een kwartier eerder ophouden, hè. Dus we gaan even snel. Jerobeam maakte dus een altaar en wat hij deed is zich bemoeien met de godsdienst. Dat wil zeggen, hij stond zelf te offeren bij het altaar. Dat is ook niet voor het eerst en zeker niet voor het laatst in de geschiedenis dat de koningen dat deden en doen. En dan komt er ineens een profeet, want dat is hoofdstuk 13, en dan komt er een profeet en die leest de koning de les. En dan zegt de koning, grijp die man. En hij strekt zijn hand uit. En hoe het precies zit, de dokter heeft het me niet kunnen uitleggen, maar die arm die bleef zo staan. Die verdorde terstond. De enige uitleg die ik kan geven is die van Tita Tovenaar. Op een moment, sommigen van u weten dat, de ouderen onder u weten dat nog, dat als het helemaal uit de hand loopt, dan wordt er even in de handen geklapt en dan staat het hele spul stil. En in die tussentijd, terwijl het stilstaat en de klok wel doorloopt, maar die mensen niet, kan er van alles geregeld worden. En daarna wordt er weer geklapt en dan gaat het allemaal verder alsof er niets gebeurd is. Dat is het eigenlijk, hè. Maar goed, Jan bleef staan en toen zei de man tot de profeet, bid toch tot de Heer en wat het maar was, want het was toch wel een beetje lastig. Want dan moet je zijdelings door de deur en zo. En geen klarinet spelen meer, dus ja. En dat is toch wel tamelijk noodlottig, denk ik. Dus, en goed, dat gebed wordt verhoord en de arm komt weer tot de koning terug. Leuk hoe het er staat, dan komt hij bij de koning terug. In twee manieren, hij kreeg er de controle weer over en de koning weer tot zich halen. En dat was dan ongeveer het verhaal. Ja, ook als het niet gebeurd is, dan maakt dat voor de geschiedenis niks uit. Voor de heilsgeschiedenis niks. Het heeft niks met heilsfeiten te maken. Het heeft totaal niks te maken met je persoonlijk geestelijk dan door religieuze leven. Naar keuze is dit, hè, doorhalen wat niet van toepassing is. Het maakt allemaal niks uit. En kennis van het verhaal, het is niet zo dat als je dat weet, dan kun je daar weer de week mee beginnen. Of eindigen, wat je maar wil. Je hebt er dus niks aan, dat sta ik u nu te vertellen dus. Dus ik begrijp eigenlijk niet goed waarom we het er vandaag over moeten hebben. Maar goed, dat zal ik u vertellen. Het verhaal, dit is nog aardig. Dit is bestraffing van bestraffing, ik vind het wel een erg groot woord hoor. Dat je gedurende enige minuten misschien over je arm niet kunt beschikken. Ik vind nogal een... merkwaardige, erg lichte straf, zal ik maar zeggen. Iets wat later ook zeer populair geworden is, lichte straffen. Maar ook daar kunnen we het niet over hebben, want ik moet een kwartier eerder ophouden. Dus, maar wat er daarna gebeurt, is dat die profeet die gaat naar huis op een of andere manier. En dan komt hem een andere profeet tegen en die zegt, ga mee naar mijn huis. En dan zegt de eerste profeet, dat mag ik niet, ik mag dat niet. En dan zegt die andere profeet, ja maar ik ben een profeet des Heren. En ik zeg je nu dat de Heer zegt dat je bij mij thuis moet eten. En dat doet hij dan. Dus de ene profeet verleidt de andere. En het heeft noodlottige gevolgen. Want de profeet die verleid wordt en die dus Jerobeam eerste les gelezen had, die profeet. Komt daarbij om het leven. Ja. En daarna wordt hij alsnog begraven door de profeet die hem verleid had. En de profeet die hem verleid had, die zegt, als ik dood ga, zegt hij tegen zijn zoon, dan moet je me begraven bij die profeet. Dan zijn ze toch weer één en kunnen ze toch weer goed vinden op een of andere wijze. Het is een raar verhaal. En ik vind het leuk. Aarzel niet om dat te zeggen. Ik vind het prachtig. Omdat je met al je ethiek. En met al je ideeën over. Wat kan ik hier voor mezelf uit leren. Uit die geschiedenis. Wat moet ik doen. En wat moet ik juist niet doen. Daar kom je niet mee terecht. Daar kun je niks mee. Met zo'n verhaal. Helemaal niks. Daarom. Je kan het uit je Bijbel halen. En je mist het echt niet. Op geen manier. Daar ken ik nog wel een paar voorbeelden van, overigens. Maar ik wou het hier maar bij laten, want ik moet een kwartier eerder ophouden. Je hebt er dus niks aan. In de loop der tijd heeft men mij wel eens gevraagd, wat is dat toch voor een verhaal over die twee profeten daar in 1 Koningen 13? En dan zei je, ja, dat vraag ik me ook wel eens af. En dan liet ik het erbij. En kort geleden vroeg iemand mij, zou je niet eens kunnen spreken bij ons over 1 Koningen 13, over die twee profeten? En ja, omdat ik altijd roep, mensen, als u een onderwerp hebt wat u besproken wil hebben, meld het mij, dan zal ik erover denken en daarna doe ik het toch niet. Nou, soms wel. Hangt er vanaf. Maar ik had toen niet meer de vrijmoedigheid om te zeggen, nou, daar begin ik niet aan. Dus vandaar dat we hierover hebben. Ik heb het niet zelf uitgekozen, maar goed als u het weten wilt. Het is een mooi verhaal. Maar het heeft een lange inleiding. U weet, dat is regel 1, weet iedereen die op een bijbelschool geweest is, toch Jos? Iedereen weet dat als je een bijbelgedeelte leest, je moet het lezen binnen de context. Tenminste, zolang je op de bijbelschool bent, daarna heb je maar één belang, je moet preken maken. En dan hoef je van de context niks aan te trekken, want anders wordt het te moeilijk, hè? Dat weet u, hè? Maar goed. Maar het staat in een bepaalde context, die is wel van groot historisch belang. Zo groot dat men het heeft weggeredeneerd. Dat weten de meesten van u langzamerhand. Die context, dat is de aanleiding naar deze geschiedenis toe. Die is van belang. En daarna in hoofdstuk 13 verschijnen er ineens twee profeten die dan kennelijk enig commentaar te leveren hebben. Daar hebben we het later over. Maar als ik één bladzijde terugsla in mijn Bijbel, zijn wij bij tamelijk wereldschokkende gebeurtenissen terecht. Namelijk, in de eerste plaats aan de ene kant de dood van Salomo en daarna de kwestie van de opvolging. En de opvolger van Salomo zou moeten hebben geweest zijn geworden Rehabeam. Maar u weet hoe het met die koning is, dat is het oude verhaal, altijd in de politiek geweest. Die koningen zijn geneigd de belasting steeds verder op te schroeven. En toen heeft men het koningschap afgeschaft en toen bleek de president of de daarvoor in de plaats aangestelde regering precies hetzelfde te doen. Dus dat helpt ook al niet. Vooruit maar weer, maar altijd maar weer die belastingen. En voordat dan een nieuwe koning geaccepteerd wordt, dus gewoon geschiedenis ook in Europa, hè, van de laatste 2000 jaar. Voordat zo'n nieuwe koning wordt erkend, zal ik maar zeggen, wordt er eerst gezegd, ja, maar dan moet ik eerst vangen. Dan moeten de belastingen omlaag. Of ik moet privilegiën hebben, of zoiets. En zo gaat dat dan, hè. En dat was hier ook zo, want de Israëlieten zeiden, we hebben nu zoveel jaren zwaar moeten dokken voor de bouw van een paleis en voor de bouw van een, niet zo erg eigenlijk, maar voor de bouw van de tempel wel en voor het onderhoud van alle culturele activiteiten van Salomo, zoals het aanleggen van pretparken, dan wel dierentuinen en botanische tuinen en wat hij allemaal maar had en postzegelverzamelingen of wat hij allemaal maar verzamelde, dat weet u, hè? Dus een cultuurliefhebber. Dat is duur. En het volk zei, we hebben er nou zo lang voor betaald. En ze zeiden tegen Rehabeam, de zoon van Salomo, wij willen je wel als koning accepteren, maar dan moet wel de belasting omlaag. Toen zei de koning, dan moet je over 3 dagen bij me terugkomen, dan zal ik je vertellen wat ik ervan vind. Na 3 dagen. Maar daar kan ik niet op ingaan op die 3 dagen, want ik heb een kwartier korter, hè, vandaag. Hè. Dus het is ook eigenlijk een ander verhaal. Maar niettemin na 3 dagen. En hij overlegt intussen met zijn raadgevers. Dat waren ook politici. Dus u begrijpt waar het op uitdraaide. De belasting ging niet omlaag, maar omhoog. En toen zeiden de Israëlieten, zoek het dan maar uit, Rehabeam, naar uw tenten, o Israël, want zo heet die uitdrukking, die komt wel vaker voor, naar uw tenten, Israël. En ze zeiden, geen koning, geen Rehabeam. En toen werd het dus dat zij, althans 10 van de 12 stammen, om het eenvoudig te houden, zij stelden zich onder de heerschappij van iemand anders, van Jerobeam, die helemaal niet uit Juda was, laat staan uit David, maar uit de stam van Efraïm, uit Jozef dus, Jerobeam. En dan zult u zeggen, toen werden ze trouw, ontrouw aan het huis van David. Ik moet u zeggen, dat was ook zo. Maar de andere kant van het verhaal is dat die Jerobeam, die was tevoren reeds door de Heer ingeseind en hem was medegedeeld dat hij binnen afzienbare tijd koning zou worden over 10 stammen van Israël. En bovendien zei de Heer, dat is naar mijn wil. Ik wil het zo. Het was tevoren al geregeld. Heb je die? En het resultaat was dat volk des Heeren, u weet wel, het uitverkoren volk, dat heet Israël overigens, werd gesplitst, het viel uiteen, het scheurde, wat u maar hebben wil, in 2 koninkrijken naast elkaar. Zo ongeveer als dat de Nederlanden uiteenvielen in 2 koninkrijken. Want de zuidelijke Nederlanden wilden het huis van Oranje niet als koning, ze wilden daar niet bij horen en zij scheurden zich van het koninkrijk af. Enzovoorts. Het is niet zo heel lang geleden dat gebeurd is, maar vooruit maar weer. En toen werden er 2 koninkrijken. En zo was het met Israël ook. Sindsdien overigens bleef de naam Israël bij de 10 stammen onder Jerobeam, terwijl het deel van Israël dat leefde onder het koningshuis van David, waaruit zelfs de Messias zou moeten voortkomen, dat heette dus niet Israël, maar Juda. En daaruit is afkomstig het zogeheten Joodse volk. Zodat u nu meteen geacht wordt te begrijpen dat voor zover het zogeheten Joodse volk de naam Israël draagt, is dat in nogal wat opzichten, in meer dan één opzicht, ten onrechte. Niet dat het me wat uitmaakt, mij niet. Maar als je de Bijbel bestudeert, moet je die dingen wel uit elkaar kunnen houden. En je hebt sinds die scheuring van het Rijk, dus twee koninkrijken, die allebei afstammen van Abraham, Isaac en Jacob, die gezamenlijk het oorspronkelijke Israël of Jacob, want zo wordt het ook genoemd, vormen, maar die niettemin als twee rijken op de kaart staan en als twee koninkrijken de geschiedenis zijn ingegaan. En waar de geschiedenis in het algemeen bestaat uit oorlog, betekent het ook inderdaad dat Juda en Israël de eeuwen door, zolang ze bestonden, een paar eeuwen maar trouwens, steeds met elkaar overhoop gelegen hebben en elkaar bestreden hebben. Om het dan maar eenvoudig te zeggen. Israël vocht tegen Juda, tegen het Joodse volk dus. En Juda, het Joodse volk dus, vocht tegen Israël. En u weet hoe het uiteindelijk in de Oud-Testamentische geschiedenis gegaan is. Van de 10 stammen is niks overgebleven. En het laatste wat men van dat rijk, dat koninkrijk gehoord heeft, is dat het vernietigd is geworden door de Assyriërs. En dat wat er van het volk in het land nog over was, is weggevoerd in Assyrische ballingschap. En aan de andere kant, het Joodse volk is 120, 130 jaar later, 140 jaar later, gaat er niet om precies, is eveneens weggevoerd. Dat wil zeggen, de Joodse staat van het tweestammenrijk is vernietigd geworden door het daaropvolgende wereldrijk van Babel, door de Babyloniërs, door Nebukadnezar dus. En toen was er van het tweestammenrijk niks meer over. Sindsdien hebben de Joden ook nooit meer een koning gehad uit het huis van David. Niettemin, die koninklijke familie bestond wel, maar geen koning daaruit. En een deel van die Joden is ooit teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Dat was maar een deel. En daarmee opent dan, dat was onder Ezra, Nehemia en Haggai, Zacharia, Malachi, die laatste drie profeten uit het Oude Testament. En als we in Matthäus terechtkomen in het Nieuwe Testament bij de geboorte van de Heer Jezus, dan vindt dat een en ander plaats onder de Joden levend in Judea rondom Jeruzalem. Maar Judea, land der Joden betekent dat, was een Romeinse provincie. En een ander deel woonde meer in het noorden, dat wil zeggen in Galilea, en dat werd tot Syrië gerekend. Hebben we die nog? En daartussenin lag dan weer Samaria, maar dat waren strikt genomen überhaupt geen Israëlieten, qua afstamming. Maar je vindt dus de splitsing van dat rijk, en die splitsing die bestaat tot vandaag nog. Voor de goede orde, neem aan dat het redelijk bekend is, maar ik vat het toch maar even samen. Want dit is de strekking van 1 Koningen 12. Hè? Die scheiding bestaat vandaag nog. Bij de Joden bestaat daar niet de minste twijfel over. Zij zijn de afstammelingen van de 2,5 stam van Benjamin, van Juda, Benjamin en Levi. Althans van een deel daarvan. Want het is heel betrekkelijk allemaal. En de officiële orthodox-Joodse leer houdt in dat als de Messias komt, dan zal men niet alleen terugverzameld worden naar het beloofde land. Nou, dat heet niet Palestina, dat heet Kanaan. Maar dat geldt niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor wat er nog in de wereld is van de 10 stammen van Israël. Omdat de profeten dat leren. En ik geloof dat ook, want dat staat in mijn Bijbel ook allemaal. Dat moet dus nog gebeuren in de toekomst. Ergo, intussen zijn die dienstdamen dus ergens. En het zijn er nogal veel, dat weten de Joden ook, alleen dat vinden ze niet prettig. Want schriftplaatsen als, hoe is dat toch met die tenten die wijd uitgespreid moeten worden uit Jesaja 54, weet u wel. En de kinderen van degene die de man niet heeft, dat die toch meer zijn dan van degene die de man heeft enzovoort. Joodse commentaar is, dat slaat op de 10 stammen van Israël. En die andere uitspraak over, wie zijn toch deze? Waar komen al die mensen vandaan? Die wordt door de Joden net zo goed becommentarieerd. Dat wil zeggen op dezelfde manier. Namelijk, dat zijn die 10 stammen die nog ergens vandaan komen. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. En ik heb van mijn leven nog nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat de Angelsaksische volkeren, de Europese volkeren, inderdaad dus de afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Dat staat voor mij als een paal boven water. Dat is niks moeilijks aan. Dat is nou eenmaal zo. Of ze zijn zomaar uit het niets verschenen. Ik weet niet hoe. Van een andere planeet gekomen of zoiets. Of ze zijn gewoon de 10 stammen van Israël. Maar goed. Daar is dus wat mee. Maar in de loop van de Bijbelse geschiedenis heb je dus die twee rijken naast elkaar. En het volgende punt is, en ik zeg het ter inleiding, niet om het te bewijzen, maar ik zeg het ter inleiding. Het punt is namelijk dat God in zijn woord gezegd heeft, of twee belangrijke beloften gedaan heeft, die in het algemeen in het christendom vergeten zijn. Dat wil zeggen, in welke denominatie ook, in het algemeen is het vergeten. Het een is dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Niet vanaf een tijdstip in de toekomst, maar vanaf de uitverkiezing van Israël ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Israël zou altijd Gods volk zijn. Nee, men heeft het in brede kring opgelost door te zeggen, er is alleen een verandering in, want onder Israël moeten we nu verstaan de kerk. En men verstaat dus onder die belofte, er zal altijd een volk zijn dat met Israël zal worden aangeduid. Maar dat staat er niet. Hè? Israël, Jacob, Israël zou altijd Gods volk zijn. Dat is de ene. En de andere, en die is nog minder bekend. De andere is dat er altijd iemand uit het huis van David het koningschap zou hebben. Minstens één. En specifiek over Israël. Of een deel daarvan. En die is nog moeilijker. Maar het staat echt zwart op wit in de Bijbel. Ik heb ook nooit een serieuze ontkenning daarvan gehoord of gelezen. Ik heb alleen wel gehoord en gelezen dat men zegt, ja, dat heeft God wel beloofd, maar hij is erop teruggekomen. Want het was conditioneel. Het was alleen onder voorwaarden. Maar dat is niet zo. Dan moet je de Bijbel nog even erop naslaan. Die beloften staan. En dat wij het niet weten, ja, dat is omdat wij er niks aan hebben. Het is niet tot opbouw van ons geestelijk dan wel religieuze leven. Doorhalen wat niet van toepassing is. We kunnen er niet de week mee door. Het zal ons toch een worst wezen hoe dat zit. Want voor ons persoonlijk leven maakt het toch niks uit. En daarom zijn we het vergeten. Zo werkt het. Zie? Maar daar komen wij allemaal niet voor. Waarvoor wij komen is voor de waarheid. Voor het woord van God en onder het motto, heel de schrift is van God ingegeven. En of je daar religieus wat mee kunt, dat is mijn zaak niet. Dat doet er niet toe. Daar komen wij niet voor en daar hoef ik het ook niet over te hebben. En wat het geestelijk leven betreft, kan ik alleen maar volstaan met een persoonlijk getuigenis. Ik heb er wat aan. Omdat het waarheid is. Je krijgt antwoord op vragen. Als je die hebt tenminste. En als je geen vragen hebt, ja, dan ben je oppervlakkig en onverschillig. Ja, dan oké. Maar dan is er überhaupt geen sprake van enig geestelijk leven. Dat kan ook moeilijk opgebouwd worden dan. Het is hem niet. Zie? Dus kortom, waar wij het over hebben is gewoon over... Wat staat hier eigenlijk op bladzijde 370 en bladzijde 371 van onze Bijbel? En daar hebben we het dus over. Kortom, scheuring van het Rijk. En in de wederkomst van Christus inderdaad zullen die beide huizen van Israël, staat zwart op wit, verenigd worden onder één koning, dan wel onder één herder, namelijk onder de Messias. Als je iets van je Bijbel gelooft, kun je daar niet onderuit. Zo zit dat. En het zal pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus gebeuren. Dan zullen Juda en Jozef, of Juda en Efraim, net wat u wil, en wat er allemaal maar bij hoort, zullen weer één worden, zoals uitgebeeld in de handen van de profeet. U weet wel, van Ezechiël. Wat was het? 37, geloof ik. 36? 37. Ja. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. En onderweg is het de geschiedenis van Israël, maar het zijn twee huizen van Israël. Sindsdien. En daar gaat het over. En wat is nou de toekomst? Want je kan zeggen, die 10 stammen zijn ontrouw aan het huis van David, en daarmee ontrouw dus eigenlijk aan de Heer, of zo. Maar aan de andere kant lees je dat de Heer zegt, zo moet het blijven, want dit is van mij geschied, staat er dan ergens in het eind van 1 Koningen 12. In vers 24, waar gezegd wordt tot Rehabiam, de koning van Juda, zo zegt de Heere, gij zult niet optrekken nog strijden tegen uw broederen, de kinderen Israëls, en ieder keren weder tot zijn huis, want deze zaak is van mij geschied. En ze hoorden het woord des Heeren, keren weder om weg te trekken naar het woord des Heeren. Dat hele gedoe en hoe het maar tot stand kwam, de Heer zegt, dat heb ik zo geregeld. Waarom? Nou ja, eigenlijk, de Heer heeft dat zo geregeld. Opdat, mocht het met het ene koninkrijk van Israël fout lopen, dan is er altijd nog het andere. Mocht het met het ene huis van Israël fout lopen, door ongeloof of wat dan ook, of door afgoderij, dan heeft de Heer altijd nog dat andere huis van Israël achter de hand, zodat hij toch zijn beloften kan waarmaken. Dat is het verhaal. U weet wel, dat is het verhaal van Jacob, die Esau tegemoet trekt, en hij vertrouwt zijn broer niet. Zijn broer hem trouwens ook niet, maar dat is een ander verhaal. Maar hij vertrouwt Esau niet en hij zegt, ik ben hier met heel mijn familie, met vrouwen en kinderen en daartoe veel vee en wat het maar was allemaal. Hij zegt, weet je wat, voor het geval dat Esau kwaad wil, ik splits mijn familie en, heel, en mijn kudden en alles, splits ik in twee kampen, zo heet dat, kampen. En ik zet de ene groep voorop. Dat wordt hem tot vandaag kwalijk genomen. Maar goed. Want het is natuurlijk discriminatie in de familie. Maar vooruit. Hij zet de ene groep voorop en de andere houdt hij naar achter. En hij zegt, slaat Esau die ene groep, heb ik altijd de andere nog. En hij noemde die plaats Mahanaim. Namelijk de twee kampen. En later in de geschiedenis komt die naam nogal eens een paar keer voor. En dat is bij geschiedenissen die op een of andere wijze, profetisch gewoonlijk, uitdrukking geven aan dit verschijnsel dat Israël bestaat uit twee categorieën, twee verschillende volken. David zelf had ooit zijn woning gedurende enige tijd in Mahanaim, toen hij vluchtte voor Absalom. Men had ook twee strijdende partijen, allebei uit Israël. Toen was het Rijk nog niet in tweeën gescheurd. Maar de verwijzing is naar Mahanaim, de twee kampen. Het is nog steeds Mahanaim, het zijn nog steeds twee kampen. Twee verschillende volkeren. Nou, meer zal ik er nou niet over zeggen, want ik heb een kwartier minder, dus ik moet snel. Dus wij gaan naar het laatste deel, eerst van hoofdstuk 12. Daar staat Jerobeam, vers 25, Jerobeam bouwde Sichem op het gebergte van Efraïm, want hij was van het gebergte van Efraïm, hij stamde uit Efraïm, want u wordt ook geacht te weten, als dan er geen koning is uit het huis van Juda, en de 10 stammen hadden de koning uit het huis van Juda verworpen, is de eerste die in aanmerking komt, de eerste stam die in aanmerking komt om alsnog een koning te leveren, dan is het de stam van Efraïm, van Jozef namelijk. Omdat namelijk aan Jozef beloofd was het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël. En dat eerstgeboorterecht kwam dus, de belofte daarvan kwam dus terecht, inderdaad bij de 10 stammen van Israël. En Juda raakte dat dus kwijt, hè? Die had dat niet. Hè? Juda bracht de koning voort, maar lezen 1 Kronieke 5, de eerste verse. Juda bracht de koning voort, Juda werd machtig onder zijn broederen en wat het maar was, maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. En daarmee van zijn oudste, nee, daarna van zijn jongste zoon, die voorgetrokken werd boven de oudste, namelijk Efraïm. Uit die stam was trouwens in de tijd ook Jozua. Toen er nog geen koning was uit Juda over Israël, was het Jozua uit de stam van Efraïm die Israël bracht in het beloofde land. Vergis je maar niet. Maar goed, maar die Jerobeam, die bouwde van alles en hij zei in zijn hart, vers 26, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren, zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heren te Jeruzalem, zo zal het hart deze volks tot hun heer, tot Rehabeam, de koning van Juda, wederkeren. Ja, zij zullen mij doden en tot Rehabeam, de koning van Juda, wederkeren. Het lijkt me dat het hier een paar keer achter elkaar staat tot vervelend toe, dan weet je waar het over gaat. En hij dacht, ik richt een eigen godsdienst in. Dus maakte hij 2 gouden kalveren en hij zei tot hen, het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem, doe maar geen moeite. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En in mijn Bijbel staat er zelfs een verwijzing bij naar Exodus 32 vers 8. Want dat was precies wat Jozua zei toen hij dat eerste gouden kalf gemaakt had. Hij zei, zie uw goden, o Israël, of uw God. Dat is hetzelfde hoor, Elohim. Of je dat nou vertaalt met meervoud of enkelvoud. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En die Elohim, die God die Israël uit Egypte had opgebracht, wordt nu voorgesteld in de gedaante van een kalf. Nou ja, het zijn er 2, maar in verschillende plaatsen. Dus het wordt toch weer gewoon datzelfde kalf eigenlijk als van Aaron in de tijd. Dat kalf en met dezelfde gedachte. Zij ontkenden niet dat God hen uit Egypte verlost had, maar zij maakten zich een eigen godsbeeld. Iets wat in het christendom tot vandaag nog steeds gebruikelijk is, want theologen hebben mij verzekerd dat hun taak in het algemeen fundamenteel daaruit bestaat dat zij een godsbeeld creëren. En daarom begint elke zogenaamde christologie, of nee, christelijke theologie wil ik zeggen, elke christelijke theologie begint met, ik geloof in een drie-enige God. En dat is een godsbeeld dat men zelf gemaakt heeft, althans men heeft het ontworpen en het toen voorgesteld aan de Staten-Generaal. Oh nee, dat was later. Men heeft het voorgesteld aan het concilie in Nicea en men heeft erover gestemd. En toen is men de meerderheid in het kwaad gevolgd. Want we hebben echt maar 1 God, hoe je dat ook draait. Maar men heeft een godsbeeld gemaakt. En daarna is het nog verder toegelicht en veranderd in de loop der tijd en tot vandaag doet men dat. Een godsbeeld veranderen. En christelijke theologen proberen het godsbeeld van de God van de Bijbel zodanig aan te passen dat hij verdacht veel lijkt op ene Allah. En dat was de bedoeling. Daar werken ze hard aan. Via onderling overleg. Ik weet niet hoe het met deze paus is, maar vanuit Rome is daar ook altijd naar gestreefd, zal ik maar zeggen. Om de eenheid te bewerkstelligen van de drie grote godsdiensten, de drie grote monotheïstisch. Je kan het niet begrijpen, maar we hebben een drie-enige God, maar we zijn monotheïstisch. Maar dan in de theologie kan dat allemaal, enzovoort, en het is allemaal dezelfde God. Totdat wij, ik zal het nooit vergeten, totdat wij in Wadi Moussa waren, bij Petra weet u wel, in dat hotel. Er zijn vast wel mensen die er toen ook mee waren. En dan keek je uit het raam en daar stond een groot verlicht bord voor alle toeristen, zoals wij duidelijk te lezen, in het Engels, not God, but Allah. Zodat je weet hoe zij erover denken. De twee verschillende. En ze weten het dus beter dan wij christenen. Nou, wij mag ik niet zeggen, terwijl we hier zijn. Maar ze weten het beter dan de christenen in elk geval. Het is een totaal andere God. Maar men maakt ze identiek. Dat is ook de hele wereldgeschiedenis eigenlijk. Hè? Men heeft goden uitgevonden. Maar men maakt ze identiek aan elkaar. Heet die Zeus? Wij noemen hem Jupiter, maar het is dezelfde god. Heet die Donar? Ja, maar dat is dezelfde als Jupiter. Het is weer dezelfde als Zeus. Heet die Allah? Nou ja, dat is weer dezelfde als enzovoort. Zo is het altijd gegaan. Echt waar? Nou ja, en nou ziet hij eruit als een kalf. Het is ook niet erg origineel. In Egypte hadden ze de heilige stier. De apis. Hoewel het geen aap is, maar het was een stier. Maar vooruit, ik kan het niet laten. Het is flauw, maar het is ongeveer. Maar een heilige stier, en als die doodging, dan werd er weer een andere voor in de plaats. Men had een heilige stier, enzovoort. En toen werd Israël uit Egypte geboren, als een jonger volk, zal ik maar zeggen. En toen hebben ze maar een kalf uitgevonden. En dan van goud, die gaat tenminste niet om de zoveel jaar dood. Dus vooruit. Huh? Iets kostbaarder waarschijnlijk ook, maar toen maar weer. Dat is het eigenlijk, hè. En dat kalf is eigenlijk de uitbeelding van alle zelfgemaakte godsdienst. En ik zeg het maar, want ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Ik moet in ieder geval een kwartier. Ik zeg het dan maar. Maar meteen, het verschijnsel dat het Aaron, de aanvoerder eigenlijk van het priesterdom onder het oude verbond was, die de eerste kalf uitvond, dat verschijnsel bewijst voor mij in ieder geval, daar hoeft u zich dus niks van aan te trekken, maar bewijst voor mij persoonlijk dat dat gouden kalf dus in de eerste plaats de uitbeelding is van het judaïsme. Dat in Babel ontwikkeld is geworden door de Levitische priesters naar de ordening van Aaron. En de volgende stap is dat het judaïsme, zoals uitgevonden in Babel en zoals verankerd ligt niet in de Bijbel of in de Tenach, maar in de Babylonische Talmud, dat weer een soort model is, althans een uitbeelding is van elke zelfgemaakte religie. Want Israël, de geschiedenis van Israël, negatief en positief, strekt altijd de mensheid en dus ons in elk geval tot voorbeeld. Heb je dat nog? Ja, daar kan ik ook een hele dag over doen, maar goed, dat doe ik maar niet dan, hè. Maar dit is dus niks origineels. Natuurlijk, die dienstnamen hadden vervolgens ook een godsdienst. Dat was niet het judaïsme trouwens, maar gewoon een zelfgemaakte god aan wie men van alles toeschreef. En omdat hij toch nooit wat terug zei, kan je dat makkelijk doen, hè. Dat is de aardigheid van theologie. Die goden zeggen niks terug. Hè? Dus je kan beweren wat je wil. Je moet wel inzien het onder de mensen te krijgen. En gewoonlijk gaat dat met behulp van de politiek en dus met behulp van macht. Soms militairen, ja, zo gaat dat. Maar goed. Deze zaak werd tot zonde. Het was een misser, staat er in vers 30. Nou ja, en hij stelde zomaar priester aan. Hij maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren oude zonen van Levi. Kortom, het een en ander had echt niks van doen met de Mozaïsche inzetting of wat het maar was. En Jean E. Alleman werd tot priester maar aangewezen enzovoort. Want zo werkt dat, hè. Dat is nu nog zo, hoor. Nee, ook in het protestantisme. Men wijst gewoon iemand aan, men stelt iemand kandidaat of weet ik veel. Men verzoekt iemand voor een specifiek ambt, omdat men erom verlegen is. U weet wel, dat is die hele kwestie van het aanstellen van oudsten in de gemeente. Dan zegt men, wordt men beklemd titeloos wakker en er... Die is van Bomans. Maar nee, van Wim Kamp. Wordt men beklemd titeloos wakker en zegt... Hé, we hebben geen oudsten in onze gemeente. Wat zullen we eraan doen? Nou, we wijzen er een paar aan. En dan hebben we ze. We zetten ze bij wijze van spreken een meter op het hoofd. En dan zijn ze ineens oudsten. Waarom? Omdat wij dat zeggen. We wijzen ze gewoon aan. Ik heb al jong van mijn vader geleerd, die zei... Als je geen oudste hebt in de gemeente, dat is jammer, want dan kun je ze niet aanstellen. En als je wel oudste hebt in de gemeente, nou ja, dan hoef je ze ook niet aan te stellen. Dus hij vond het maar niks, het aanstellen van oudsten. Als je ze hebt, prima. Als je ze niet hebt, kun je er ook niks aan doen. Nou ja, je kunt ze erkennen, dat is wat je in de Bijbel tegenkomt. Omdat ze er zijn. En niet andersom. En hetzelfde geldt voor priesterschap dus net zo goed. Want die priesters werden geacht, laten we zeggen, religieuze verantwoordelijkheid te dragen. Maar ja, je kunt ze wel aanwijzen, maar daarom kunnen ze nog geen religieuze verantwoordelijkheid dragen. Je kunt wel tegen iemand zeggen, jij bent fietsenmaker. Maar daarmee kan hij nog geen fietsen maken. Toch? Dan moet je me eerst opleiden, maar daarna hoef je niet meer te zeggen, jij bent fietsenmaker. Dat is simpel. Nou ja. Wat kunnen mensen dingen moeilijk maken? En Jerobeam, vers 32, maakte een feest in de achtste maand, op de 15e dag der maand, gelijk het feest dat in Juda was. Ja, alleen het feest in Juda was een maand eerder, en het is het feest van Loofhutten, op de 15e van de 7e maand. Zodat je ziet dat wat de man hier doet, is niet origineel. Hij kopieert iets, geeft het een andere naam of zet er een andere datum bij. Maar het, ja, het is afgeleid van, maar het is zelf bedacht. En in het algemeen, niet alleen in het Jodendom, maar ook in het Christendom geldt precies hetzelfde. Hè? Men heeft allerlei inzettingen, men heeft allerlei riten, gebruiken en wat het maar was. Het is leuk bedacht, maar het is niet wat de Bijbel ons leert. En daar gaat het maar om. Men heeft het zelf bedacht. Dat moet je dus niet doen, nee. En hij offerde op het altaar, van gelijke deed hij ook de Bethel, offerende de kalveren, dat wil zeggen aan de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook de Bethel, priesteren der hoogten, dat wil zeggen heilige plaatsen, die hij gemaakt had. En hij offerde op het altaar dat hij de Bethel gemaakt had op de 15e dag der 8e maand, de maand welke hij uit zijn hart verdacht had. Dat wil zeggen, hij had het zelf bedacht, verzonnen. En ik weet wel, sinds de uitvinding van de romantiek moet het vooral allemaal uit het hart komen. En uit het gevoel van de mens enzovoort. Maar u weet wat de Bijbel zegt over wat uit het hart voortkomt? Niks goeds. Uit het hart komen voort, ik weet niet eens wat er allemaal uit voortkomt. Kwade bedenkingen en in ieder geval ellende. Een soort kliko is het eigenlijk. En dan moet je niet meer in rommelen. Nee, dat staat gewoon in de Bijbel. Dat verzin ik niet. Uit het hart komen voort. Vandaar dat ik geen respect heb voor de zogenaamde grote denkers der mensheid. Zij verzinnen wat, maar voor God betekent het in elk geval niks. En dan zeg ik het toch netjes. Nee, het is knap bedacht. Dat wel. Het is creatief misschien. Meestal niet trouwens hoor. Maar het is niet naar Gods wil. En de valse profeten in de Bijbel zijn die profeten waarvan de Heer zegt, het komt uit hun hart. Ze hebben uit hun hart geprofeteerd. Maar ik heb niks gezegd. En ik heb ze niet gezonden. Zie? En de ellende van de tegenwoordige christendom is dat het allemaal draait om emotie en om beleving en om gevoelens en al dat soort dingen meer. Maar waarheid wordt niet bepaald door gevoelens. En creativiteit vindt niet de waarheid uit. Kan van alles bedenken, maar niet de waarheid. Als je de waarheid wil weten, zul je stil moeten wezen en luisteren. Fundamenteel. Dat wil zeggen, niet zelf wat bedenken, maar luisteren naar hem die de waarheid is. Christus zelf. God heeft ons het verstand gegeven, schreef Johannes, opdat wij de waarachtige, dat betekent gewoon hem, hij die de waarheid is, de waarheid als een persoon, opdat wij de waarachtige kennen. Niet opdat wij een waarachtige zouden creëren of onze eigen waarheid zouden bedenken, maar in tegendeel, wij zouden luisteren naar het woord Gods. En zijn geboden bewaren, heet dat, met de termen van diezelfde Johannes die het schreef. Hè? Nou goed. Maar dit was uit zijn hart verdacht. Oké, het maakt het ook verdacht natuurlijk. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op dat altaar, rokende. Daar was hij dus mee bezig. En we kennelijk de inwijding van dat altaar, dat heb ik er tenminste uit opgemaakt, dat het daarover gaat. Daarom deed de koning het zelf. Hij komt het een en ander inwijden, om zo te zeggen. Dat is nuttig voor zijn machtspositie en alles, hè. En dan staat er, en ziet een man Gods, kwam uit Juda door het woord des Heren tot Bethel. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken. Dat wil zeggen, om te offeren op dat altaar, want zo staat het in het voorgaande vers. Een man Gods kwam uit Juda. Je bent hier in het tienstammenrijk van Israël. Het is net ontwikkeld. Het wordt hier ingewijd. Politiek en religieus. De koning hoogstpersoonlijk komt staan offeren, zal ik maar zeggen. Het altaar inwijden enzovoorts. Het tienstammenrijk. Op een datum die men bij wijze van spreken elk jaar viert. Als de onafhankelijkheidsdag, zal ik maar zeggen. Toch zoiets. En bij die gelegenheid komt daar een profeet, want man Gods, dat weet u, hè, dat betekent in de praktijk een profeet, een man Gods, een ziener, wat het maar was. Een man Gods, de titel wordt later gegeven aan de Heer Jezus zelf, in Handelingen 2 bijvoorbeeld. Een man Gods kwam uit Juda. Moet je voorstellen. België is net onafhankelijk geworden in 1831, geloof wel, hè? 18, zoiets, steeds niet op een dag, enzovoort. En dan regelen ze een nieuw koningshuis, wat Sachsen-Gotha was, geloof ik, hè? Weet ik veel, ze hebben ergens een koning vandaan gesleept, ook uit Duitsland, want daar komen de koningen gewoon vandaan, hè? Vroeger niet, kwamen ze uit Nederland, hè? Karel de Grote is kort uit Nederland. Hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar we halen een koning uit Duitsland en ze vieren een feest. Eindelijk zijn we van die Noorderlingen af enzovoort. En dan komt daar een of andere Hollander. En die komt daar het feestje verstoren. Die komt met een vaccinelichtje gooien of zoiets. Of hoe men dat dan maar doet, een rookbom is ook aardig, maar zoiets. En dan, die neemt het woord. Dat is wat hier gebeurt. Het is niet zomaar een profeet en het is van belang dat je weet waar hij vandaan komt. Uit Juda, uit het tweestammenrijk. En die kon daar in het tienstammenrijk iets vertellen. Op het moment dat het tienstammenrijk als het ware ingehuldigd wordt. Dat is een goede Nederlandse term, hè? Oké. Nou. Een profeet uit Bethel. Hoe die heette, doet er blijkbaar niks toe. Het is verbazend lastig dat ze geen namen hebben, maar ze hebben geen naam. Deze niet en die andere profeet, die later komt ook niet. Dus ja, hoe noemen we hem dus? De profeet uit Juda. Leuk, hè? Niet Jan, Piet of Klaas of Multatuli of hoe die maar heet dan, hè? Het is de profeet uit Juda. Nou, dat wees dan maar rijk. Zo heet hij dus. Profeet uit Juda. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken. En zie, een man, God kwam uit Juda door het woord des Heren tot Bethel, waar het altaar moest ingewijd worden. En hij, die profeet, riep tegen het altaar. Hij negeert zelfs Jerobeam, de koning, die daar trouwens optreedt als priester eigenlijk, hè. En hij negeert hem en hij begint te praten tegen het altaar. Hij riep, met luide stem dus, tegen het altaar en door het woord des Heren, dus in functie als profeet, en zei, altaar, altaar. Dat is ongeveer hetzelfde als het Nieuwtestamentische voorwaar, voorwaar. Dat twee keer altaar, dan is het met grote nadruk direct gericht. Altaar, altaar, zo zegt Jehovah, de Heer. Zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden. Maar het huis van David was het buurland, Juda. Daar waren ze zojuist van afgescheurd. U weet wel, ze waren tegen Rehabiam. Daarom hadden ze hun eigen koninkrijk. En dan komt er een profeet uit Juda en die komt zeggen, aan het huis van David zal geboren worden een man wiens naam zal zijn Josia. Lang voor die tijd dus hier aangekondigd. Die zal op u offeren de priesters der hoogten die op u roken en men zal mensenbeenderen op u verbranden. Er wordt iets aangekondigd wat pas eeuwen later gerealiseerd zal worden. Onder een koning die notabene zelf bij name tevoren wordt aangekondigd. Het is, ik moet het even opzoeken, maar het is 360 jaar later vervuld geworden. Toen kwam die koning Josia en die leest de geschiedenis in 2 Koningen 23. Ik moet een kwartier eerder ophouden, dus ik kan het niet met u naartoe. Het komt wel goed uit eigenlijk. Lekker. 2 Koningen 23 vers 15 tot 18. Josia. Nee, niet Joshua, maar je zou er wel aan moeten denken. En bovendien begrijpen of hij nou Josua heet of Josia of Joshua of Hosea. Het is altijd Hebreeuws en het wordt vertaald naar het Grieks met de naam Jezus. Want die Josia is natuurlijk op een of andere wijze toch een type van de Messias in de toekomst. Maar dat is nou mijn punt niet echt hoor. Maar wat aangekondigd wordt is dat er een oordeel gebracht zal worden over deze zelfbedachte religie onder de 10 stammen van Israël. En als je een beetje ervaring hebt in het profetisch woord, dan begrijp je ook dat de uiteindelijke vervulling van deze uitspraken der profeet zal plaatsvinden onder de Christus, dat wil zeggen in zijn wederkomst. Maar dan betekent het dat Christus in zijn wederkomst een oordeel zal brengen over die volkeren die geacht worden af te stammen van de 10 stammen van Israël en daarmee in het bijzonder een oordeel over hun religie. Ja, gaat het dan niet over Israël? Ja, het gaat over Israël, ja, niet over Juda. Het gaat over Israël. En dat zijn de Anglo-Saxische volkeren. Daarom moeten we ook weten wie het zijn, anders kunnen we nooit die profetieën begrijpen die over Israël gaan en niet over Juda. Dus daarom moet je dat weten, omdat je anders een groot deel van je Bijbel kwijtraakt. Ik ken iemand, een geleerd iemand, die ooit schreef, Ik zou 7/8 van het Oude Testament, nee, van de Bijbel zei je. Ik zou 7/8 van de Bijbel niet begrijpen als ik niet wist dat die 10 stammen voortleven in de Angelsaksische volkeren. Ik zeg het hem niet na, ik zeg alleen dat hij dat zei. Maar ik kan dat niet inschatten, ik weet het niet. Maakt mij ook niks uit. Maar het gaat om de kern daarvan. Hè? Je raakt een boel van je Bijbel kwijt, dit dus ook. En je komt hier dan niet verder dan dat het vervuld is geworden in 2 Koningen 23. Toen hebben ze die priestergraven opgegraven, nog beenderen van die priesters erin gevonden. En die hebben ze verbrand op die altaren enzovoorts. He? Nee, waar moet dat voor, zouden wij nu denken. Maar ja, een oordeel achteraf, vooruit. Maar daarmee zijn we er nog niet. En hij gaf dezelfde dagen een wonderteken, zeggende: dit is dat wonderteken waarvan de Heere gesproken heeft. Ziet het altaar, want hij spreekt aanvankelijk tot het altaar. Hè? Natuurlijk zodanig dat iedereen het kan horen. Want politiek en alles, dat maakt niet zoveel uit. Waar het over gaat is religie, zogeheten godsdienst, waarbij hier sprake is van afgoderij. Want hoe men hun God ook genoemd heeft, men had hem zelf gemaakt. En ook al geeft men zelfs aan het gouden kalf in de dagen van Aaron de naam Jehovah, want dat deed men. Zeker. Het was niet Jehovah. Zij noemden hem alleen zo. Maar het was het werk van hun eigen handen. Ze hadden hem zelf geboetseerd en verhuurzaagd. Nou, en dus met dit ook zo. En dus het altaar, maar u wordt ook geacht te begrijpen dat het begrip altaar van oudsher niet alleen in de Bijbel, maar ook daarbuiten beschouwd wordt als een symbool van religie. Het altaar. Het is zelfs een sterrenbeeld, het zo heet. Het altaar. Altaar is altijd een uitbeelding van dienst aan God. Van u en mij als gelovigen wordt gezegd, dat is een moeilijke zin, maar er staat: wij hebben een altaar waarvan niet vermogen te eten die de tabernakel dienen. Een moeilijke zin, uit het verband gehaald natuurlijk, van Hebreeën hoofdstuk 13, meen ik. Waar feitelijk staat dat degenen die onder de wet leven enzovoorts, die kunnen niet van dat altaar eten. Wij hebben een ander altaar dan zij. Dat wil zeggen, we hebben een andere godsdienst dan zij. Wij leven namelijk niet onder het oude verbond der wet, maar onder het nieuwe verbond der genade. En daar leven wij van. Uitgebeeld als daar eten wij van. Want u weet, priesters eten van een altaar. Altaar is de uitbeelding van religie. In de breedste betekenis van de term. En een oordeel over een altaar is de uitbeelding van een oordeel over die hele godsdienst. En in de wederkomst van Christus, ik zeg het maar in het algemeen en weer heel snel, in de wederkomst van Christus zal hij een oordeel brengen over van alles en nog wat. Maar je kan het met 5 letters samenvatten. Hij brengt een oordeel over Babel. Dus iemand, moet je het letterlijk nemen? Zeg ja. Of moet je het overdrachtelijk nemen? Zeg ja. Babel in de breedste betekenis van de term. Babel, de stad die de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde is. Babel, de bakermat van alle volken op aarde, maar ook de bakermat van alle religie op aarde. Dus, inclusief het Jodendom, dat daar ontstaan is. Ja. En de Heer zal er een oordeel over brengen. En dus een oordeel over een altaar. Ook, en dus over ook die antichristelijke religie. De God is van de antichrist in de dagen van de wederkomst van Christus. En dus over het antichristelijke rijk waarvan Babel de hoofdstad is. En een antichristelijk rijk dat dus in de Bijbel onder de naam Babel wordt aangeduid. Verwarring. Volgens de Hebreeuwse vertaling. Verwarring. Volgens de, hoe heet het, de Babylonische poort van God, Bab El. Daar zie je het. De weg tot God, poort van God. De weg naar God en de weg waardoor God tot ons komt of zo. Dat is religie. Maar via het Hebreeuws vertaald en in de Bijbel vertaald, wat staat er gewoon bij, het betekent verwarring. Het is een misverstand. Maar gooit ze door elkaar. En aangezien die God van dat antichristelijke rijk dezelfde is als Allah, betekent het dus dat heel die religie geoordeeld zal worden door de Messias. En Adam zal een zwaard zal uit zijn mond uitgaan en hij zal de tegenstanders verslinden. Of een vuur zal uit zijn mond uitgaan met dezelfde strekking. Of hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijn mond. Hij zal het oordeel uitspreken en daarmee ook executeren. Dat is wat de Bijbel leert. Ja. Nou, vers 3 nog een keer. Hij gaf dezelfde dagen, bij dezelfde gelegenheid, een wonderteken. Dit is het wonderteken waarvan de Heer gesproken heeft. Ziet, het altaar zal vaneen gescheurd en de as die erop is afgestort worden. Het geschiedde nu als de koning het woord van de man Gods, van de profeet, hoorde, het welk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had. Het ging gewoon buiten die koning om, hè. Die werd genegeerd, zei ik al. Dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, die hand waarmee hij bezig was zijn religie te bedrijven, te offeren, die hand. Hij strekte zijn hand uit, zeggende, grijp hem. Pak ze, hij dacht, grijp hem. Maar zijn hand die hij tegen hem uitgestrekt had, verdorde dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. Het is goed dat het laatste erbij staat, anders zou je gedacht hebben, die hand die viel slap neer. Maar er staat bij, het verdorde. En verdorde wil zeggen, het vocht eruit, maar het betekent het leven eruit. Hè? Dat weet je toch, hè? Dat heet verdord. Dan is het als het ware afgestorven. Maar er staat bij wat de consequentie was, dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. Dus die hand die bleef zo staan, zo of zo, wat het maar was. Grijpen. En het altaar werd vaneen gescheurd en de as van het altaar afgestort naar dat wonderteken dat de man Gods gegeven had door het woord des Heren. Met dezelfde gelegenheid. En u begrijpt dat je dan consternatie hebt, dan moet er ineens wat gebeuren. Toen antwoordde de koning en zeide tot de man Gods, aanbid toch het aangezicht des Heren uw Gods ernstelijk. Zo, die man is snel bekeerd. Dat is in de politiek heel gebruikelijk. Hè? Beetje flauw, maar dat heb ik nog eens nagevraagd aan Marx. Marx Rutte bedoel ik, of weet je man. Ik vraag hem maar aan die politici. Dat verandert van de ene dag op de andere. En de data waarop dat gebeurt valt gewoonlijk heel vlak bij, vlak na de laatste verkiezingen. Als die eenmaal geweest zijn, dan worden de kaarten weer geschud. En dan ziet het land er ineens weer heel anders uit. He? Dat is gebruikelijk. Ja. En zeker waar het gaat om de keuze van religie. Dat hebben we in Europa in de loop van de geschiedenis nogal eens meegemaakt. In het verleden. De keuze voor heidendom of christendom. En een paar jaar later, een paar eeuwen later, de keuze tussen protestantisme en calvinisme. Nee, ik moet zeggen tussen Rooms-Katholicisme en protestantisme. En daarvan afgeleid de keuze weer tussen Calvinisme en Lutheranisme. Een belangrijke rol gespeeld. En op de zijlijn had je nog zo'n populistische club als de Wederdopers aan de Baptisten. En wat het al was. Maar, hè, nee. Zit het nog in de kanon? Wordt het nog onderwezen? Nee, wordt het niet meer onderwezen? Ik was er al bang voor. Want het verstoort maar de eenheid en zou je maar op het idee brengen dat je ook vandaag nog steeds een keuze moet maken. Maar keuzes, daar houden ze bij de overheid niet van. Hoor. Nou, vooruit. Maar de koning die valt gewoon om en die zegt: aanbid toch het aangezicht des Heeren uw schots ernstelijk en bid voor mij dat mijn hand weder tot mij komen. Ik herinner me ineens Neppi, bijgenaamd Nebukadnezar, die ook dacht dat hij het allemaal voor elkaar gebracht had. En toen moest hij het bezuren en toen het zuur weer voorbij was, toen loofde hij de God des hemels en weet je wel, dat, in Daniel, die kent u. Dan is hij ineens, en dan schrijft hij zelfs een stukje erbij, wat hij ervan vond, met een duim omhoog zo erbij. Van, hé, dat is een goede God, die God, hoor. Dus, ja, nou ja. Aanbid toch ernstelijk het aangezicht des Heren. Bid voor mij dat mijn hand weder tot mij komen. Toen bad de man Gods het aangezicht des Heren ernstelijk, en de hand des konings kwam weder tot hem, en hij werd gelijk tevoren. En de koning sprak tot de man Gods: kom met mij naar huis en sterk u, en ik zal u een geschenk geven. Want dat doen die koningen dan, hè. Om de, nee, zo werkt het in de politiek. Moet ze te vriend houden enzovoort. Je geeft ze een donatie of een privilege of een jaarlijkse lijfrente. En dan hou je ze stil en rustig. Zo'n machtige man. Maar de man Gods zeide tot de koning: al gaaft gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan. De helft van uw koninkrijk is uiteraard bedoeld, want het gaat over het huis Israël, waarvan uw koning geworden was. Ja. Al gaf gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan, en ik zou in deze plaats geen brood eten, noch water drinken, want zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord, zeggende: gij zult geen brood eten, noch water drinken, en gij zult niet wederkeren door de weg die gij gegaan zijt. En hij ging door een andere weg en keerde niet weder door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. En hoewel ik een kwartier minder heb, moet ik toch nog naar twee verschillende schriftgedeelten in het Nieuwe Testament, want die worden hier genoemd. Dat wil zeggen, in het Nieuwe Testament wordt daarna terugverwezen. U kent toch het beginsel, dat ik ook niet heb uitgevonden, dat je het Oude Testament moet lezen in het licht van het Nieuwe? Toch? Nou ja, je leest hier dus over: ze gingen door een andere weg, met grote nadruk. Hij, die profeet uit Juda, ging door een andere weg terug, en we weten nu nog niet welke weg het geweest is. Maar u herinnert zich, omdat het dan november is, toch de wijzen uit het oosten, die uitdrukkelijk via een andere weg terug moesten. Want die andere weg, ik kom er na de pauze wel op, maar die andere weg is die omweg, hè? Die andere route. Het is het eigenaardige verschijnsel van onze tegenwoordige bedeling, dat toen het Joodse volk struikelde en viel, weliswaar de vraag gesteld kon worden: hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? En dan zegt de apostel Paulus in Romeinen 11: nee, dat niet. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En doet God zijn werk langs een andere weg, een weg die niet loopt via Juda, de twee stammen van Israël, maar via Israël, dat wil zeggen het oude Israël, namelijk via de 10 stammen van Israël. En met een andere vraag, ik hoop dat u dit bij had, want u weet weinig tijd, dus ik hoop dat u het weinig had. Het Joodse volk, wat is het, Romeinen 3, dat sommigen ongelovig zijn geweest, zal hun ongeloof, hun ontrouw, de trouw, het geloof van God niet doen? Antwoord: dat zij verre. Waar dus gewoon staat dat de struikeling van het Joodse volk, de ongehoorzaamheid, het ongeloof van het Joodse volk, het werk Gods niet verhinderd heeft. Het gaat alleen niet verder via het Joodse volk. Het gaat verder via een omweg. En de omweg loopt inderdaad via Israël. Dat wil zeggen via de 10 stammen van Israël. Dat is één. En het andere is, die verdorde hand kent u toch? Maar het Nieuwe Testament, waar een teken gedaan wordt aan de Joden in de synagoge, waar op de Sabbat een man was met een verdorde hand, heet dat. Het verhaal wordt zelfs 3 keer vermeld, Matthäus 12, Marcus 3 en Lucas 6. Dat is veel dus, hè? Het verhaal van die verdorde hand die genezen wordt. Waar denkt u dat het een uitbeelding van is? Kijk, de uitgestrekte hand van Jerobeam en daarmee de verdorde en verstarde hand van Jerobeam geeft aan dat gedurende een periode, en het is vanaf deze tijd, het werk Gods inderdaad niet voortgaat via de 10 stammen van Israël. Gaat via Juda, via het huis van David, via Jeruzalem en wat het maar was. Maar er zal een tijd komen dat die arm weer, die hand weer genezen zal worden. En het werk des Heren via de 10 stammen zal plaatsvinden. En dat zijn onze dagen. En vandaar dat je in, wat zei ik, Matthäus 12, Marcus 3 en Lucas 6, die geschiedenis vindt van die verdorde hand. Dat is een teken van hoe het zou gaan in onze bedeling. Joodse volk, de synagoge, ongelovig. Mogen dan zo zijn, maar er is iemand wiens hand genezen zal worden. Dat wil zeggen, er is nog een andere volk. Er zijn nog andere schapen van een andere stal. Of hoe je dat maar zeggen moet. Er is nog een ander deel wat volk wat aanspraak kan maken op de naam Israël. En dat zou genezen worden. En feitelijk alle nieuwtestamentische tekenen van blindgeborenen, van lammen, van kreupelen en wat het allemaal maar was. Bloedvloeiende mensen, zowel een man als een vrouw. Welk teken het ook is, het is altijd de uitbeelding van hoe de zaligheid terecht zou komen bij die kreupelen, lammen, blinde 10 stammen van Israël. Wie met die verdorde hand? Hebben we dat nog? Dat is waar het over gaat. Dat mag je toch ook verwachten aan het begin van dat 10 stammenrijk, dat je een mededeling krijgt van Gods wegen hoe de toekomst van dat rijk, van het rijk of van het land eruit zou zien. En dat krijg je dan ook meteen in deze beelden. En mocht u zeggen, ik zie het er niet in, zoals het hier staat, dan moet ik u zeggen, nee, dat beweer ik ook niet. En ik beweer het ook niet op grond van dit schriftgedeelte. Absoluut mijn bedoeling niet. Het punt is, het is symboliek. En symboliek word je geacht te herkennen. Niet om te gebruiken om een leer op te baseren. Maar als je het uit profetisch woord weet hoe dat zou gaan met die 10 stammen. En uit de geschiedenis natuurlijk vanzelfsprekend. Dan zou je het moeten herkennen. En dat probeer ik u voor te houden. Als je die dingen kent, en we hebben het er vaker over gesproken, dan word je geacht dat hierin te zien. Er is een onderbreking van de gebeurtenissen. Staat even stil, net als onder Tita Tovenaar. Maar in die tijd gebeurt er van alles. En op een gegeven moment worden de rollen omgedraaid. Dan wordt Juda ongelovig, dat is in onze dagen zo, aan het begin van onze bedeling. En dan gaat het werk Gods alsnog verder. Via Efraïm, via Jozef, of hoe je die volken maar moet aanduiden, want er zijn een boel Bijbelse namen voor. Dat is een omweg. See? Nou, en daar moeten we dringend bij laten. Het woord is aan broeder Johan Bos.